Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Oorzaak en gevolg zijn synchroon. En ze zijn slechts verschillende woorden voor dezelfde essentie. Op deze manier zette de Schotse filosoof Mary Shepherd het denken over causaliteit op zijn kop. Welke eigen positie neemt Shepherd in binnen het Britse empirisme dat nadenkt over de verhouding van de geest tot de externe wereld? Welke parallellen zijn er te trekken tussen haar denken en het denken van Kant, ondanks dat ze slechts een brak essay over hem had gelezen? En waarom is Shepherd in de vergetelheid geraakt, terwijl ze zo relevant is voor het hedendaagse denken over causaliteit? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is Victor Gijsbers, de denker die centraal staat, Shepherd.
Vers les docks, où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij zit Judith Zwijstra.
Door de regen, maar inmiddels lekker droog aangekomen in Utrecht.
Ja, en we zijn te gast bij Victor Gijsbers. Hij studeerde natuurkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2011 cum laude op een proefschrift over verklaren in de wetenschap. En op dit moment is hij universitair docent filosofie aan de Universiteit Leiden, waar hij zich bezighoudt met onder meer het thema causaliteit. Begin 2022 verscheen zijn vertaling van Wittgensteins Tractatus, maar daar gaan we het niet over hebben, Victor.
Nee, klopt.
We gaan het hebben over
Mary Shepherd.
Ja, een naam die je misschien niet direct wat zegt. Ze werd geboren in 1777 als Mary Primrose in de buurt van Edinburgh, Schotland. Ze kwam uit een rijke aristocratische familie. Ze kreeg onderwijs van een privédocent van wie ze naast Latijn en wiskunde ook filosofie kreeg. Ze begint dan met het schrijven van filosofische essays in reactie op onder andere het denken van David Hume. Ze trouwt uiteindelijk met Henry John Shepherd en verhuist naar Londen. Ze krijgt 3 kinderen en gaat door met haar filosofische werk. Ze publiceert uiteindelijk 2 boeken, An Essay Upon the Relation of Cause and Effect en Essays on the Perception of an External Universe. Uiteindelijk overlijdt ze in 1847 in Londen. En Victor, wij constateerden net van, we hadden nog nooit van Mary Shepherd gehoord. Is dat schandalig of misschien ergens wel voorstelbaar dat het niet zo'n bekende naam is?
Nee, dat is helemaal niet schandalig. Sterker nog, ik denk dat de meeste van mijn collega-filosofen of niet van haar gehoord hebben, of misschien vaag de naam een keer hebben langs horen komen, maar heel weinig zouden kunnen vertellen over wat zij nou eigenlijk denkt of schreef of dacht. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk haar werk, hoewel het redelijk goed ontvangen is in de tijd dat ze het schreef, en dan hebben we het over de jaren 20 van de 19e eeuw, toch redelijk snel daarna in de vergetelheid is geraakt. En pas de afgelopen, ongeveer 20 jaar geleden weer een beetje is herontdekt. Maar echt, dat er echt veel mensen naar kijken, veel mensen over schrijven, dat is iets van de laatste 10 of misschien zelfs de laatste 5 jaar.
En misschien straks over waarom ze in de vergetelheid is geraakt en of dat terecht is. Om te beginnen, ik zei het net in de introductie, zij reageert heel erg op andere denkers. Is dat kenmerkend voor haar werk of komt ze ook met uiteindelijk een eigen filosofisch verhaal?
Nou, ik denk dat eigenlijk bijna elke filosoof op andere denkers reageert natuurlijk. De een doet dat wat explicieter dan de ander. Iemand als Descartes probeert het misschien een beetje te vermommen, maar ja, het zit er toch eigenlijk wel. Shepherd is heel duidelijk in wie ze aan wil vallen. En zij staat heel erg in de traditie van wat we het Britse empirisme noemen. En dan de grote namen daarin zijn John Locke, David Hume, George Berkeley. En iets dichter bij haar in de buurt qua tijd heb je Reid, die een soort van common sense filosofie probeert te verdedigen tegen Hume. Dus dat zijn eigenlijk de grote namen waar zij zich mee bezighoudt, in welke traditie zij zich stelt. En veel van haar werk heeft de vorm van een reactie daarop. Met name dat eerste boek over causaliteit begint echt heel expliciet met de claim van: ik ga het nu hebben over David Hume en over wat hij zegt over causaliteit. En ik ga laten zien waarom hij het fout heeft. Maar dat gebruikt ze om een heel originele eigen theorie van causaliteit op te zetten en te verdedigen. En in haar tweede boek over The Perception of the External Universe heeft ze opnieuw Hume, Reid, Berkeley. Het is wat breder wie ze daar in haar vizier heeft. Maar ook daar gebruikt ze die kritieken om vervolgens echt een eigen theorie op te stellen. En ik denk dat is één. Ik bedoel, haar kritieken zijn goed. Maar de reden dat veel mensen nu ineens, als ze haar lezen, ook echt geïnteresseerd in haar raken, is natuurlijk dat er heel interessante en originele ideeën in te vinden zijn.
Leuk.
En dat mensen misschien ook iets, pardon, dat mensen misschien ook iets meer op zoek zijn naar welke vrouwen zijn wellicht in de vergetelheid geraakt. En
ja, absoluut.
Zo is het bij jou ook vergaan, toch?
Nee, dat speelt mee. Zeker. Dus een van de redenen dat ik op Mary Shepherd ben uitgekomen zelf, is dat ik eigenlijk mijn college History of Modern Philosophy, dus dan heb je het over de 17e, 18e eeuw in Europa, aan het voorbereiden was. En ja, je hebt een paar grote namen. Je wil ook iets doen daarbuiten. Hè? Je wil iets vertellen ten eerste over hoe dan soort van die kanon van grote namen naar voren is gekomen. Wat daar misschien ook goed, maar wat daar misschien ook problematisch aan is. En het is interessant om een aantal andere filosofen ook voor het voetlicht te brengen. Ja. En als dat een vrouw kan zijn, als een soort contrast met een serie van alleen maar mannelijke denkers, is het natuurlijk heel mooi. Dus dat speelt zeker mee, dat mensen extra geïnteresseerd zijn. Maar ja, vervolgens is het natuurlijk wel de vraag, is het interessant?
Ja,
hè? En als het niet echt inhoudelijk super interessant is, kan het voor een historicus van de filosofie nog wel heel interessant zijn. Mm. Maar wat gebeurt hier? Wie is deze figuur? Waarom zegt ze bepaalde dingen? Hoe wordt daarop gereageerd? Maar ik denk dat Shepherd absoluut de potentie heeft om ook voor de niet-hardcore historici, de meer systematisch geïnteresseerde filosofen, een heel interessante denker te zijn.
Je zei dat zij zo in de stroom van het empirisme zich begeeft. Blijft ze daar ook met haar eigen werk of verlaat ze dat weer? Of?
Nou, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat ze daar wel in zekere zin in blijft. Ik ga dat een heel klein beetje subtieler maken. Als je dat empirisme van, laten we zeggen, iemand als Locke. Hè, dus voor Locke is het idee van, nou, al onze kennis komt eigenlijk uit de zintuigen, maar meer dan dat, al onze ideeën komen uit de zintuigen. Hè? Om wat dan ook, wat we ook beweren of claimen of denken te weten over de wereld, als we dat willen begrijpen, moeten we dat terug zien te voeren tot de zintuigen. En wat je dan ziet in dat Britse empirisme is een poging om uit te leggen hoe dat werkt. Hè? Hoe werkt de menselijke geest? Hoe gebruikt het die dingen die we hebben waargenomen om op andere ideeën te komen, om bepaalde conclusies te trekken, et cetera. Nou, een van de problemen waar die empiristen tegenaan lopen is, oké, ik heb allemaal waarnemingen en zij denken erover als ideeën in onze geest. Maar als dat ideeën in onze geest zijn en als ik me alleen maar bewust ben van ideeën in mijn geest, hoe zit het dan met die externe wereld, hè? Die dingen die er zouden moeten zijn? Want daar ben ik me kennelijk niet van bewust, of in ieder geval niet direct van bewust. En je ziet in het empirisme een aantal afslagen die je zou kunnen nemen, zo gezegd. Dus één afslag die je kan nemen is die externe wereld dan maar schrappen. Dat is in feite wat Berkeley doet. Berkeley staat bekend als een idealist. En zijn idealisme bestaat erin dat hij die ideeën in de geest in feite als de enige realiteit accepteert. Dus er zijn wel tafels, maar tafels zijn gewoon ideeën in onze geest. En misschien in de geest van God. Een andere afslag die je kan nemen, die we misschien meer met Hume zouden associëren, is een sceptische afslag. Dat je zegt van, nou ja, we weten niet of er dingen buiten de geest bestaan. En Hume is daar over dat scepticisme is hij vrij positief eigenlijk. Dat vindt hij niet zo'n probleem. Dat is wel een prettige levensbeschouwing eigenlijk, die ons in het dagelijks leven ook helemaal geen problemen geeft. Of, en dat is iets wat tegenwoordig ook wel met Hume wordt geassocieerd, je zou een meer soort van wetenschappelijk verhaal, hè? Toch proberen om te vertellen hoe bepaalde processen in de mechanische werkelijkheid of zo tot bepaalde ervaringen leiden. Ik denk dat Shepherd, en laten we daar later vooral op terugkomen, ik denk dat Shepherd weer een andere afslag in dat empirisme vertegenwoordigt eigenlijk. En daar ook vrij uniek in is. Misschien wel helemaal uniek in is. En zij verdedigt iets dat... Ze zegt dat we kennis kunnen hebben over de externe wereld. Maar we kunnen alleen maar een heel specifiek soort kennis hebben over de, over de externe wereld. Iets wat ik een soort formele kennis of zo zou willen noemen. We kunnen de structuur of de vorm in zekere zin van de externe wereld kennen. Maar we kunnen niet echt weten wat voor soort objecten erin zijn. En het heeft een hele interessante parallel met Immanuel Kant. En heel veel van de dingen die zij zegt zijn dingen die op een net iets andere manier Kant ook gaat zeggen over wat wij kunnen weten van de wereld. Dus dat is denk ik een leuk thema om straks op terug te komen. Blijft zij binnen het empirisme? Nou ja, aan de ene kant dus wel. Ik bedoel, het zijn echte empiristen waar ze op reageert. En je zou haar filosofie echt een empirisme kunnen noemen. En ergens is dat misschien een beetje verwonderlijk, want we zijn in de 19e eeuw, begin 19e eeuw. Wacht, iedereen is toch bezig met Kant of met Hegel of weet ik het wat. Dat is helemaal niet zo in Groot-Brittannië.
Dat steekt de plas niet over, zeg maar.
Nee, eigenlijk niet. Er is heel weinig, Kant wordt het nauwelijks gelezen, is ook nog niet echt in het Engels vertaald. Shepard heeft één voetnoot over Kant ergens, waaruit blijkt dat ze alleen maar een soort samenvattend artikeltje ergens heeft gezien dat ook nog eens helemaal niet klopt, zeg maar. Dus in die zin, ja, zit ze echt binnen die traditie van het empirisme. Het is
maar
wel
met
zo.
Een bijzondere eigen positie eigenlijk.
Ja, ze heeft een eigen positie en dat is dan misschien de subtiliteit die ik nog wil toevoegen. Ze hamert echt op het belang van de reden. En dat is iets wat in ieder geval sommige empiristen, Hume is daar een heel duidelijk voorbeeld van, maar Reid eigenlijk ook wel, veel minder doen. En die proberen de reden echt een beetje, daar gaat het eigenlijk niet om. En voor Shepard is de reden, rationeel nadenken, echt een essentieel ingrediënt.
En het gaat bij hen niet om de reden omdat die zintuigen leidend zijn? Of...
Ja, dus bij Hume zijn het de zintuigen en daarnaast bepaalde psychologische processen. Dus voor Hume is het zo dat heel veel dingen waarvan wij denken dat we ze rationeel ergens op baseren, zoals onze ideeën over oorzaak en gevolg of het bestaan van een wereld buiten ons of zo, dat is eigenlijk alleen maar, dat zijn onze psychologische verwachtingen of onze habits is een favoriet woord van hem.
En bij Berkeley?
Bij Berkeley is er is eigenlijk ook niet echt iets wat die... Nou, Berkeley is eigenlijk vrij sceptisch over de mogelijkheid om verder te gaan dan de ideeën die wij door de zintuigen krijgen. Van alle empiristen is Berkeley degene die abstracte ideeën het meest sceptisch benadert. En eigenlijk zegt dat we überhaupt niet eens abstracte ideeën kunnen hebben. Dus ja, je ziet bij Shepard dat ze inderdaad rationeel nadenken en het belang van bepaalde rationele argumenten heel erg naar voren schuift, inderdaad tegen Hume. Ook tegen iemand als Reid. Voor Reid is het zo dat wij, die wil het scepticisme van Hume verslaan. En dat doet hij eigenlijk door te zeggen dat wij gewoon, zelf allerlei ingebakken oordelen hebben, waarvan we ons helemaal niet hoeven af te vragen of ze wel kloppen, maar die dus ook niet echt rationeel gefundeerd zijn ofzo.
Ja, en zij zit daar dus echt de reden tegenover.
Ja.
En je zegt net, ik weet niet of dat een logische ingang in haar denken is, maar van dat zij eigenlijk die eigen positie kiest door te zeggen van ja, er is alleen een soort specifiek soort kennis wel mogelijk. Is het nuttig om daar op dieper in te gaan? Of zou je zeggen, laten we ergens anders even starten?
Nou, ik wil daar misschien liever eindigen en liever starten op de manier waarop zij het zelf ook doet. Dus ze schrijft twee boeken. Het eerste boek gaat over causaliteit. Het tweede boek gaat, zou je kunnen zeggen, over de externe wereld, maar gaat vrij breed wat dat betreft. Ik denk dat het handig is om misschien te beginnen met haar ideeën over causaliteit. Omdat die ook essentieel zijn in het begrijpen van wat vervolgens haar eigen metafysische positie en haar ideeën over kennis zullen blijken te zijn.
Graag. Hoe denkt ze over causaliteit?
Nou, laat ik beginnen. Zoals zij trouwens zelf ook doet. Het eerste hoofdstuk van haar boek over causaliteit bestaat letterlijk vrijwel alleen maar uit citaten uit Hume. Dat zegt ze ook. Want ik ga nu even een hoofdstuk vullen met citaten uit Hume, zodat jullie zien dat hij dit allemaal echt heeft gezegd. Dus Hume staat bekend als iemand die eigenlijk heel sceptisch is over causaliteit. En vanuit een empiristisch standpunt is dat ook wel goed te begrijpen. Dus wat Hume, als hij over causaliteit gaat nadenken, wat hij ziet is dat wanneer we het over oorzaak en gevolg hebben, dan hebben we het over een relatie die iets over noodzakelijkheid of zo zegt. He, als ik zeg dat het ene de oorzaak is van het andere, dus als ik zeg dat bijvoorbeeld het feit dat ik in mijn handen klapte de oorzaak is van het feit dat jullie vervolgens een klap hoorden. En dan zeg ik, ja, gegeven dat ik in mijn handen klapte, moest het wel zo zijn dat jullie daarna iets hoorden. He, ik leg echt een connectie tussen oorzaak en gevolg, waarbij de een ervoor zorgt dat het noodzakelijk maakt dat het andere gebeurt. Nou, Hume als goede empirist zegt, al onze ideeën moeten uit de zintuigen komen. En hij zegt vervolgens, nou, als we kijken naar wat er nou gebeurt in de werkelijkheid, dan ik zie eerst iemand zijn handen tegen elkaar aanslaan en ik hoor vervolgens een klap. Oké. Maar wat ik niet heb gezien is dat het één noodzakelijk was door het ander of zo. En hij vraagt zich dan af, ja, en hoe zou je dat kunnen zien? Hoe zou noodzakelijkheid eruit zien in de ervaring? En zijn conclusie is natuurlijk, nou, noodzakelijkheid zou er helemaal niet uitzien in de ervaring. Ik bedoel, dit is iets wat we helemaal niet kunnen waarnemen. En dus is het misschien een idee dat helemaal geen inhoud heeft. We hebben allemaal wel gesproken de hele tijd over oorzaak en gevolg, et cetera. Maar op het eerste gezicht lijkt het helemaal geen inhoud te hebben. Het enige wat we waarnemen in de wereld zijn allerlei dingen die na elkaar gebeuren. En misschien zien we patronen, namelijk dat het een gebeurt na het andere. En dat het altijd gebeurt, het een na het andere. En misschien wekt dat uiteindelijk, als we het heel vaak gezien hebben, een bepaalde verwachting bij ons. Als dan ik iemand zijn handen tegen elkaar aan zie klappen, dan verwacht ik om ook iets te horen. Nou ja, dat geeft me dan misschien een soort idee van oorzaak en gevolg. Maar dat is heel iets anders dan wat we als filosofen altijd dachten. Er zijn geen noodzakelijke relaties in de werkelijkheid, zegt Hume. Of in ieder geval, dat is een manier om Hume te begrijpen. En het is zeker de manier waarop Shepard Hume begrijpt. Er zijn geen noodzakelijke relaties in de werkelijkheid. Hoogstens zijn er bepaalde psychologische verwachtingen die wij hebben. En die zijn gebaseerd niet op redelijkheid, niet op de reden, maar puur op onze psychologische verwachtingspatronen. Hij gaat heel verder in. Hij zegt, weet je, alles kan op alles volgen. Het zou net zo goed kunnen dat als ik in mijn handen klap, dat er daarna, weet ik het wat, 3 duiven uitkomen of zo. Of dat de wereld vergaat of iets in die richting. Er is, dat verwachten we natuurlijk niet, maar er is geen enkel redelijk argument tegen in te brengen. En dit, we zien hier dat Hume's ideeën over oorzaak en gevolg. Zijn andere heel beroemde idee is scepticisme over inductie, over het kunnen voorspellen van wat er gaat gebeuren. Nou ja, we zien hoe die twee heel nauw met elkaar samenhangen. Dus dat is een beetje de achtergrond waartegen Shepard haar eigen theorie van causaliteit gaat opstellen.
En je zei net een beetje zo van, Shepard zet die citaten neer van, ja, hij vindt dit echt. Was dat nodig om dat even zo te expliciteren? Of was dat meer een beetje hoe jij het nu net bracht? Of probeert ze dat ook een beetje zo de absurditeit al door de citaten neer te zetten of zoiets? Heeft dat al een boodschap of is dat nog niet zo?
Nou, ik denk in die citaten niet per se. Het was ook, haar lezers waren wel bekend met Hume. Ja. Hume was, nou ja, die tegen de tijd dat zij haar boek schrijft, zijn die geschriften van Hume toch al wel weer 80 jaar oud of zo. Maar relatief recent in Schotland en misschien in mindere mate ook in Engeland. Maar Hume als Schot was natuurlijk wel nog steeds heel groot in Schotland. Er waren er echt grote publieke debatten geweest. En er was een hoogleraar of een aanstaand hoogleraar die bijna zijn hoogleraarspositie ontnomen was in Edinburgh, omdat hij Hume had verdedigd over causaliteit. Nou ja, daar reageerden mensen natuurlijk op die Hume gingen verdedigen. Dus het was echt wel een levende positie, waarvan ze er wel van uit kan gaan dat mensen het kenden, denk ik. Maar ja, als je iets aanvalt, en zeker als je inderdaad wat zij wil ook zeggen van wat Hume zegt, is in feite absurd op heel veel momenten. Is het natuurlijk handig als je die teksten ook daar hebt staan, hè? Dat mensen het ook echt kunnen zien. En ik denk, en nou ga ik helemaal voorbij Shepard en Hume, maar ik denk, ja, er zijn zeker voorbeelden. Mijn favoriete voorbeeld hiervan is denk ik Popper. Er is heel veel wetenschappers die denken dat Popper geweldig is. En als je ze vertelt wat zijn falsificationisme is, dan zeggen ze, nee, dat zegt hij niet. Ja, dat zegt hij wel. Ja, maar dat is niet wat jij dacht. Want jij dacht dat hij iets zei dat common sense was. Maar dat is echt niet zo.
Grappig. Ja, dus dat zie je goed. Het even expliciteren.
Ik denk dat nut. Ik weet niet of het nodig was, maar het kan geen kwaad. Ja, het helpt je eigen betoog.
En vervolgens gaat ze haar eigen verhaal, haar kritiek in eerste instantie.
Ja, ze gaat haar kritiek ontwikkelen. En ze begint eigenlijk met beweren. En hoe succesvol dat precies is, daar verschillende meningen wel een beetje over. Maar met beweren dat er echt redelijke, rationele argumenten zijn om bepaalde fundamentele causale principes te omarmen als filosoof. En hetgene waar ze mee begint, het belangrijkste is het idee dat er niets kan gebeuren zonder dat er een oorzaak voor is. En wat ze zich voorstelt, onder andere met gedachte-experimenten, ze stelt zich voor dat er een volkomen leeg universum is en dat er dan plotseling iets, zomaar ineens, zonder oorzaak iets ontstaat. In the wide non-entity around. Af en toe schrijft een beetje wollig, maar af en toe zitten er wel aardige frases. Zitten er wel aardige frases in, ja. Ze stelt zich voor dat er ineens iets gebeurt. En ze probeert ons volgens hem te overtuigen dat dit echt een soort absurditeit is. dat wat we ons daar proberen voor te stellen is een ding dat iets begint te doen, namelijk ontstaan, terwijl het er nog niet is. Ik bedoel, er is helemaal niks dat een actie kan gaan ondernemen. Er is niks dat kan gaan beginnen te ontstaan of zo. Dus als we proberen om dat, hè, als we daar nou goed over nadenken, natuurlijk kunnen we onszelf soort van voorstellen, oh, eerst is er zwart en dan pop, ineens is er iets wits of zo, weet je wel. Dat kunnen we ons soort van voorstellen, maar als we echt erover gaan nadenken, denkt ze, dan zien we dat het eigenlijk niet een scenario is dat ergens op slaat. Dus zij omarmt een principe, wat in de literatuur meestal het causale principe genoemd wordt. En het causale principe is dat alles wat ontstaat een oorzaak moet hebben. En dat geldt voor dingen, maar dat geldt eigenlijk ook voor eigenschappen. He, als ik bijvoorbeeld een andere eigenschap krijg, stel ik word groen, dan moet daar een oorzaak voor zijn geweest. Bijvoorbeeld dat iemand mij groen heeft geverfd of zo, terwijl ik een podcast zat op te nemen.
Het mooie is dat de luisteraar het nooit zal weten.
Nee. Ja, de luisteraar, ja, wat er hier allemaal om mij heen nu gebeurt, dat zal altijd een mysterie blijven. En je zou je af kunnen vragen van, ja, moet Hume zich hierdoor laten overtuigen? Want hij heeft natuurlijk een ander verhaal over causaliteit, een heel sceptisch verhaal over causaliteit. Dus een van de debatten die op dit moment over Shepard plaatsvindt is van, ja, wat gebeurt er precies? Heeft zij argumenten tegen Hume binnen Humes eigen systeem? Of zet ze er gewoon een eigen systeem tegenover, waarbij ze dan misschien wel kan zeggen van, ja, maar wacht eens even, kijk, Hume doet net alsof zij manier van over causaliteit nadenken de enige manier is. En dan vervolgens, als het allemaal desastreuze consequenties heeft, ja, dan moeten we die maar omarmen, want het is de enige manier. Misschien is het al genoeg als je er een ander systeem tegenover zet. Hè? Een systeem dat, hey, eigenlijk veel beter werkt, veel beter past in onze normale manier van denken, veel beter past in onze wetenschappelijke manier van denken. Net zo goede, misschien filosofische argumenten voor zich heeft, of wellicht zelfs betere. Dus het is, misschien hoeft ze ook helemaal niet soort van in Hume's systeem te laten zien dat hij, dat hij ongelijk heeft. Misschien ga je dan al te ver met hem mee. Ja. En zet zij er gewoon iets tegenover. En wat ze doet is ook heel veel van Hume's andere claims eigenlijk soort van één voor één langsgaan. En proberen te laten zien dat hij ongelijk heeft. Of in ieder geval dat je die claims van Hume helemaal niet hoeft te accepteren. En dus bijvoorbeeld, neem Hume's claim, die ik net al even genoemd heb. Alles kan op alles volgen. Dus een van de dingen die Hume zegt is, bomen die tot nog toe altijd bloemen kregen in de zomer, zouden net zo goed ineens bloemen kunnen krijgen in de winter. Of vuur dat tot nog toe altijd pijn deed als je de hand erin hield, zou ineens wonden kunnen genezen of zo. Weet je, dat is allemaal denkbaar en dus mogelijk. En wat Shepard doet, en dat is een heel sterk argument. En een argument dat ook wel parallellen heeft in veel recentere filosofie. Is ze zegt, ja, wat bedoel je eigenlijk precies met denkbaar? Kijk, als je helemaal niks weet van bomen, en als je helemaal niks weet van vuur, ja, dan kan je je voorstellen dat een boom ook wel in de winter bloemen zou kunnen krijgen, en dat vuur ook wel wonden zou kunnen helen. Maar als je wel iets weet van wat een boom is of wat vuur is, als je weet wat de eigenschappen zijn van bomen en vuur, hoe het werkt, dan kan je het eigenlijk helemaal niet meer voorstellen. Nee. Als je weet dat vuur iets is dat potentie, het vermogen, de capaciteit heeft om dingen te verbranden, et cetera, dat is wat vuur is. Als je dat eenmaal in hebt gezien, dan snap je ook dat als je je hand erin steekt, het niet anders kan dan dat je jezelf, nou ja, eraan brandt bijvoorbeeld. Dus wat zij in feite ook verwerpt is dat idee van Hume dat de dingen, en dit is natuurlijk iets wat we bij de empiristen wel meer zien, dat de dingen wat ze zijn, dat is ja, bepaalde eigenschappen in onze ervaring. Dus vuur is een warm gevoel en een geel beeld met rood, et cetera. Shepard is veel meer op een, nou ja, we zouden haast kunnen zeggen wat antiekere lijn, een wat aristotelische lijn. Nee, wat dingen zijn, wordt bepaald door de causale vermogens die ze hebben. Door wat ze doen. Iets is geen vuur als het geen dingen verbrandt.
Ja.
Iets is geen brood als het niet ons tot voedsel zou kunnen dienen, et cetera.
En ik snap nog niet helemaal het verschil eigenlijk. Dus bij Jung zit het meer in de kenbaarheid of zo. Van dat is, we denken dat wel te zien, maar we zien dat helemaal niet. Dus kan het ook heel anders zijn. Maar waar zit het bij haar nou precies? Dus zij dicht eigenschappen toe aan die dingen. Hoe zijn die dan kenbaar voor haar? Ik snap nog niet helemaal het.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, een voordeel van nou echt dat keiharde empirisme van iemand als Hume is dat kenbaarheid eigenlijk, dat krijg je eigenlijk gratis. He, dus als ik zeg van wat is vuur? Nou, vuur is, en dan geef ik jou een lijst van puur ervaarbare eigenschappen, dan is het in ieder geval onproblematisch om te zien of iets vuur is. Alleen het wordt dan wel heel erg problematisch om te weten wat dat gaat doen. Want natuurlijk is het zo dat er eventueel ook iets zou kunnen zijn dat er geel uitziet en warm aanvoelt, maar toch anders reageert als je je hand erin steekt of iets in die richting. Shepard denkt niet op die manier na over dingen. En ik denk dat Shepard zou zeggen, ja, en we denken ook helemaal niet op die manier na over dingen. He, stel dat we een vuur zouden, of iets wat eruit ziet als vuur, dat is denk ik de manier waarop we zouden praten. Maar als je hand erin steekt, blijkt het te koud te zijn of zo. Dan denk je van, hé, wacht, dit is iets anders. He, en dan ga je onderzoeken als wetenschapper wat het dan wel is. Maar je gaat het geen vuur noemen. Het is een ander soort iets dat bepaalde zichtbare eigenschappen met vuur gemeen heeft.
Ja, je gaat eigenlijk een beetje de definitie van vuur niet ter discussie stellen op basis van je empirische observatie. Je denkt, goh, vuur kan blijkbaar ook koud zijn, maar zeg, dan is het gewoon iets anders.
Ja, dus de vraag is eigenlijk, ja, definieer je dingen in termen puur van hun, laten we zeggen, zichtbare, dat kan ook hoorbaar of voelbaar zijn, maar laten we even zeggen zichtbare eigenschappen, of worden dingen gedefinieerd in termen van wat ze doen? En Shepard zegt, nou, het is dat tweede. Het voordeel daarvan is dat causaliteit. Dat je misschien geen scepticus hoeft te zijn over causaliteit. Het nadeel, en dat is het nadeel waar jij op wijst, is dat je natuurlijk het lastiger wordt om erachter te komen, is iets echt vuur? Is iets echt een boom? Is iets echt brood? En Hume, die zegt graag en vaak dat we niet kunnen weten wat dingen doen. En je zou dat dus kunnen interpreteren als, als je Shepard's definities idee van hoe we dingen moeten definiëren aanneemt, zou je kunnen zeggen, nou ja, dan is Hume's sceptische punt dat we eigenlijk nooit kunnen weten of iets wel echt vuur is, of iets wel echt een brood is, of iets wel echt een tafel is. En Shepard's antwoord daarop is eigenlijk heel praktisch. Ik ben geneigd om met mijn 21e eeuwse bril te zeggen, eigenlijk heel wetenschapsfilosofisch. Oké, hoe doen we dat dan eigenlijk? Hoe pakken we dat dan aan? Zeg, nou, weet je wat we doen? De belangrijkste is eigenlijk dat we kijken hoe iets is ontstaan. Als ik wil weten of iets vuur is, ik zie dat het gecreëerd is doordat iemand houtsnippers en hout heeft genomen en een lucifer heeft afgestoken en die daarin heeft gegooid. En dan heb ik best wel hele sterke redenen om te denken dat het daadwerkelijk vuur is. En natuurlijk zou een Jubiaanse scepticus kunnen zeggen van, ja, maar misschien is er ook wel iets dat lijkt op hout en lijkt op lucifers. Dus ik denk niet dat er hier een soort van een knockdown argument tegen scepticisme is. Maar dit wordt wel een beetje een scepticisme dat je hebt omdat je zo graag scepticisme wil hebben. Hè? Als ik het zo ver push en zeg van, ja, maar zou het niet ook kunnen dat, terwijl Hume zijn scepticisme presenteert als iets wat, zodra we nadenken over causaliteit, zien we dat er eigenlijk geen andere optie is.
Ja.
Nou, zegt Shepard, dit is helemaal niet hoe we over causaliteit nadenken in het dagelijks leven, in de wetenschap. En de manier waarop we er wel over nadenken, dan ziet dat scepticisme van Hume er ineens veel minder plausibel uit.
Ja, en meer als een soort heel doorgedachte gedachte kun je daar dan bij uitkomen, in plaats van dat het helemaal aan het begin staat en je hele werkelijkheid kleurt, zeg maar.
Ja. En ook nog denk ik wel heel belangrijk om te noemen, en dit is misschien wel het meest originele aan Shepard's theorie van causaliteit. Bij Hume is het zo, ik bedoel, hij weet bijna niks over causaliteit, hè, maar er is één ding dat hij wel weet. En dat is dat oorzaken altijd eerder zijn dan gevolgen. Oorzaken zijn altijd eerder dan gevolgen. Dus eerst heb je de oorzaak en dan het gevolg. En dat ontkent Shepard categorisch.
Mm.
En ze is een van de heel weinigen in de moderne Europese filosofie die zich met causaliteit bezighoudt, die dat doet. Shepard zegt, oorzaken en gevolgen zijn altijd tegelijkertijd. En haar voorbeeld is bijvoorbeeld dat ik iets in een vuur gooi. He, dus stel, ik gooi een stuk papier in een vuur. Wat is de oorzaak? Nou, zegt zij, de oorzaak is wat ze noemt de vermenging van vuur en papier. He, die twee dingen komen bij elkaar. En die hebben allebei bepaalde vermogens of capaciteiten. Vuur heeft een vermogen om dingen te verbranden en papier heeft een vermogen om verbrand te worden. Zodra ze bij elkaar komen, dat is de oorzaak, hun vermenging, beginnen die vermogens zich te actualiseren. En wat krijg je? As. En laten we zeggen dat dat het gevolg is. Maar die twee dingen, de vermenging van papier en vuur aan de ene kant en het ontstaan van die as aan de andere kant, dat gebeurt tegelijk. En sterker nog, zegt Shepard, dat gebeurt niet alleen tegelijk. Het is ook eigenlijk hetzelfde. Het vermengen van vuur en papier en het ontstaan van die as is hetzelfde proces. Dus ze gaat zelfs zover dat ze oorzaak en gevolg eigenlijk gelijk stelt aan elkaar. Nou ja, ik zeg eigenlijk, maar ze doet het gewoon. Ze zegt oorzaak en gevolg zijn identiek. Het zijn twee verschillende manieren om hetzelfde proces te beschrijven. En ze heeft al een paar aardige argumenten. Dus een van de dingen die zij zegt tegen iedereen die zou willen volhouden dat er eerst een oorzaak is en dan een gevolg. Ze zegt, kijk, wat is een oorzaak? Nou, een oorzaak zou iets moeten zijn dat iets anders noodzakelijk maakt. Mm-hmm. Dus het is wat wij in de filosofie graag een voldoende voorwaarde noemen. Als dit er is, dan moet dat andere ook er zijn. Dit is genoeg. Er hoeft niet nog iets anders bij te komen. De oorzaak is genoeg om het gevolg er te laten zijn. Oké, zegt Shepard, maar stel dat die oorzaak er nou is eerder en het gevolg is er later. Dan is er dus een moment dat de voldoende voorwaarde voor iets er is,
maar nog niet
maar dat ding niet zelf is. Niet. Hoe kan dat?
Ja.
Weet je, dat logisch gesproken slaat dat eigenlijk nergens op. Dan is er kennelijk iets nog niet dat er ook moet zijn om het gevolg er te laten ontstaan.
En wat je nog niet in beeld hebt. En dat
ja,
is dan
wellicht,
gek,
want, ja, precies.
Ja. De druppel die de emmer doet overlopen, zeg maar. Dat is, er moet dan het moment dat de emmer vol genoeg is, maar de emmer nog niet overloopt. Zo'n soort zoektocht zou je dan hebben naar dat moment.
Ja, er is eigenlijk.
Ja, of het is niet een voldoende voorwaarde.
Of het is niet een voldoende voorwaarde. Of nou ja, dus een optie die je zou kunnen proberen is dat je zegt, nou ja, misschien is tijd nog een extra ingrediënt. Maar daar moet Shepard niet zoveel van hebben. En dat snap ik ook wel. Ik bedoel, wat is tijd dan? Ik bedoel, wat doet die? Is dat nog een extra ingrediënt met extra capaciteit? Het extra, ja, dat is een beetje lastig. En dus komt zij met dat idee van nou, oorzaak en gevolgen zijn processen die gewoon tegelijk plaatsvinden en eigenlijk zelfs identiek met elkaar zijn. En dat is echt wel een heel originele theorie. Er zijn nu op dit moment een paar filosofen die zoiets proberen. Maar het is een vrij unieke positie in het denken over oorzaak en gevolg. En een positie waarvan ik denk van nou, het is interessant om te kijken in hoeverre je dat kan laten werken.
Dus dat maakt het voor jou, want jij doet nu ook veel onderzoek naar causaliteit, toch? Dat maakt dit is voor jou ook wel interessant.
Het is voor mij interessant. Het is een positie waarvan ik echt denk dat die nu, op dit moment, in ons nadenken over causaliteit, een interessante filosofische optie is.
Is dat ook omdat jij een beetje natuurkundeachtergrond hebt? Of niet zozeer? Is het echt filosofisch interessant?
Nee, dit is echt filosofisch interessant, denk ik. Ja. Ik denk dat natuurkundigen zich uiteindelijk over wat wij als filosofen en als de filosofische vragen zien, maar heel zelden druk maken en andersom.
Is dit haar verhaal rondom causaliteit of bouwt ze het nog verder uit?
Nou ja, ik denk dit zijn wel de belangrijkste dingen, maar we kunnen wel, we gaan er zo op terugkomen. Als we het meer over Shepard's metafysica gaan hebben met elkaar, dan zullen we zien dat haar verhaal over causaliteit een hele belangrijke rol speelt daarin.
Top. Externe wereld dan, want dat zei het grote andere thema bij de empiristen. Hoe verhoud je je tot die externe wereld?
Ja, absoluut. Dus misschien is het aardig om even ook te vertellen wat. Ik heb het al een klein beetje gesuggereerd, denk ik. Maar hoe daar in die traditie over na wordt gedacht. Dus dat probleem van de externe wereld, historisch gesproken eigenlijk heel interessant, is dat het voor het eerst naar voren komt bij Descartes. En ik denk daar kunnen we ons niet genoeg over verbazen. Dat je 2000 jaar filosofie hebt, waaronder allerlei denkers die zichzelf sceptici noemen. En dat het probleem van de externe wereld pas naar voren komt aan het begin van de 17e eeuw bij Descartes. Ik bedoel, waarom? Hoe kan dat? Nou, dat heeft heel veel te maken met een bepaald idee over hoe de geest werkt en hoe de geest zich verhoudt tot de wereld, dat bij Descartes een hoofdrol gaat spelen. En wat in die hele filosofie van de 17e, 18e eeuw, maar ook nog bij iemand als Shepard, cruciaal is. Dus daar moeten we beginnen, ook als we haar epistemologie of haar metafysica willen begrijpen. En dat is het idee bij Descartes, dat waar ik mij van bewust ben, dat zijn ideeën in mijn geest. Dus het is niet zo, als ik een zintuigelijke ervaring heb, dat ik een tafel zie, zou je kunnen zeggen. In ieder geval niet op de manier waarop we misschien in eerste instantie daarover nadachten. Shepard zal zeggen de manier waarop de vulgar daarover nadenken. op een moment vulgar. In de tijd dat de vulgar, dat zijn de gewone mensen.
De banale mensen.
Ja, nou ja, vulgar, maar het is wat minder negatief geladen in de 19e eeuw. Maar ja, ze heeft het vrij vaak over de vulgar en de philosophers. Ze schrijft zeker wel als een aristocraat. Ja. Ze schrijft absoluut wel als een aristocraat. Maar goed, de vulgar, die denken dat ik een tafel zie. En Descartes weet beter. Descartes weet dat ik mij bewust ben van een idee in mijn geest. En dat er dus een filosofische vraag is over hoe dat idee in mijn geest zich verhoudt tot een externe wereld. En misschien verhoudt het zich wel helemaal niet tot een externe wereld. Hè? En dan heb je het probleem van de externe wereld. En Descartes zelf lost dat op of niet op. Maar hij denkt dat hij het oplost door met een god op de proppen te komen die goed is en ervoor zorgt dat hij zo geschapen wordt dat hij heus wel een ongeveer correct idee over de wereld heeft, et cetera. Een oplossing die niet heel veel fans vindt in de eeuwen daarna. Oké, dus wat moet je daarmee met dat idee van die externe wereld? Nou, bij Berkeley, een radicale oplossing is om die externe wereld gewoon te schrappen. Ja, om gewoon te zeggen, nou, waar ik me van bewust ben, dat zijn de ideeën van mijn geest, in mijn geest. En dat zijn de dingen, punt. Ja, dus ik ben me bewust van de tafel, ja, absoluut. Van echte tafel, ja, echte tafel. Want een tafel is een idee, of het is een bepaald patroon van ideeën, misschien is dat beter om te zeggen. En natuurlijk leidt dat tot allerlei problemen. Hè. En een van de problemen is dat, stel dat niemand aan deze tafel denkt en hem ziet, bestaat die dan? Nou, niet helemaal duidelijk misschien wat Berkeley daarover zegt. Je zou kunnen denken dat hij zegt, nee, dan bestaat hij gewoon niet. Of je zou kunnen denken, dat suggereert hij ook op sommige punten, dat hij zegt van, nou ja, gelukkig is er iemand die altijd aan die tafel denkt en dat is God. Hè? Dus dan bestaan de dingen in ieder geval nog als de ideeën in de geest van God. Maar goed, voor hem is de externe wereld helemaal, de externe wereld, als dat een soort materiële van de geest onafhankelijke wereld zou moeten zijn, is die er gewoon niet, die bestaat niet. Nou, er zijn niet heel veel mensen die met Berkeley mee willen gaan. Dus de meeste empiristen proberen toch, de meeste filosofen in deze traditie, maar ook de meeste empiristen dus, proberen toch op de een of andere manier die externe wereld weer terug te krijgen. Hume is denk ik nog het meest oké met het gewoon omarmen van scepticisme. En dan zegt hij, scepticisme is eigenlijk wel relaxed. Dat is niet zijn woord, maar het komt er wel een beetje op neer. Als je dingen niet kan weten, nou, dan weet je dat. En vervolgens heb je er toch geen last van. Want zodra je je studeerkamer verlaat, zal je toch gedragen alsof de dingen er wel gewoon echt zijn en zo.
Mooi, een hele pragmatische oplossing.
Ja, het is een hele pragmatische oplossing. Maar goed, alsnog, de meeste mensen, ook in de empiristische traditie na Hume, die willen toch wel graag die externe wereld. En bijvoorbeeld iemand als Reed, die zegt gewoon van, nou ja, wij hebben een interne neiging om aan te nemen dat er een externe wereld is. Die moeten we gewoon volgen, soort van klaar. Er valt meer over te zeggen, maar dat is... Hoe Shepard hem begrijpt in ieder geval. En dat vindt ze helemaal niks. Wat is dat nou voor argument? Dat is geen argument. Dus wat Shepard wil, is ze wil aan de ene kant die externe wereld verdedigen. En ze denkt dat ze dat kan. En aan de andere kant ook duidelijk maken wat we wel of niet kunnen weten van die externe wereld. Oké, hoe kunnen wij überhaupt weten dat er zoiets is als de externe wereld? Nou, zegt Shepard, laten we eerst eens even nadenken over wat überhaupt perceptie is. Weet je, hoe werkt dat? Oké, we hebben gezien wat causaliteit is bij Shepard. Dat is dat verschillende dingen bij elkaar komen. Ja. Zich met elkaar vermengen, zo gezegd. En dat moeten we een beetje metaforisch begrijpen. Zich met elkaar vermengen en dan gebeurt er iets nieuws. Doordat ze bij elkaar komen. Nou, zegt Shepard, in perceptie komen drie dingen bij elkaar. Je hebt aan de ene kant de geest, ons bewustzijn eigenlijk. Dat is gewoon het vermogen om ervaringen te hebben. En dan heb je onze zintuigen. Oké. Als we alleen die twee hadden. Nou, die geest, het vermogen om ervaringen te hebben, dat is gewoon altijd hetzelfde. En die zintuigen, het vermogen om bepaalde soorten ervaringen te hebben in feite, die zijn ook altijd hetzelfde. Dus als we alleen die twee dingen hebben,
zou niks gebeuren.
Dan gebeurt er niks. Ja, precies. Of altijd hetzelfde in ieder geval. Ja. Dus je kan niet perceptie begrijpen zonder van ons onafhankelijke objecten die zich kunnen vermengen met onze geest te poneren. Ja, dus dit is iets dat eigenlijk direct volgt uit haar verhaal over causaliteit. Dus dat moeten we doen. We moeten objecten poneren die zich vermengen. De ene keer nou is de een, de andere keer de ander. Korter of langer, et cetera. Zonder die dingen kunnen we perceptie überhaupt niet begrijpen. Oké, mooi. Dus we hebben dingen die soort van in ieder geval onafhankelijk van de geest bestaan. Vervolgens zegt Shepard, hebben we ook ontzettend goede redenen om te geloven dat ze blijven bestaan als wij ze niet aan het ervaren zijn. Want ja, we ervaren ze als, we continu ervaren we ze als klaar om ervaren te worden. Hè, die tafel hier, als ik even de andere kant op kijk en dan weer terug, dan is hij er gewoon. Hè, precies zoals ik had verwacht. En zo gaat het niet alleen met die tafel, zo gaat het met alles in de wereld. Ja, met stip de meest logische manier om dat te begrijpen, is om te begrijpen dat die dingen daar gewoon zijn. Ik bedoel, stel dat ze weg zouden gaan. Stel dat die tafel er niet zou zijn op het moment dat ik er niet zou kijken. Waarom? Wat voor verklaring zou er kunnen zijn? Wat voor oorzaak zou er kunnen zijn voor het feit dat als ik terugkijk, ik weer diezelfde ervaring heb? Weet je, daar is geen verhaal te vertellen. Mm-hmm. Dus zodra we over de causaliteit van de situatie na gaan denken, zien we dat die objecten moeten bestaan en moeten blijven bestaan, ook als wij ze niet aan het ervaren zijn. En sterker nog, zal Shepard zeggen, wat we ook zien is dat die objecten causale relaties met elkaar hebben als wij niet aan het kijken zijn. Hè, als ik niet aan het kijken ben naar het vuur en het houtblok, maar wegloop en een uur later terugkom, dan zijn ze veranderd. En dan is het houtblok kleiner geworden en het vuur misschien ook. En nou ja, zo gaat het natuurlijk continu in de wereld. Dus zodra je gaat nadenken over hoe perceptie werkt en wat we dan eigenlijk zien en wat voor causale relaties we nodig hebben om te verklaren wat er gebeurt, zie je dat we een externe wereld moeten poneren met objecten die onafhankelijk van de geest bestaan, blijven bestaan als we niet naar ze kijken en onderlinge causale relaties hebben. Oké, top. Hebben we eigenlijk nog niks gezegd over wat we kunnen weten over die externe wereld. Hè? Of over hoe die externe wereld is of iets in die richting. Maar we hebben wel gezien dat die er moet zijn. Dat is al een stap voorwaarts. Mm-hmm. Maar Shepard wil ook iets vertellen over wat we nou eigenlijk kunnen weten over die externe wereld. En sommige filosofen, en Reed is daar opnieuw een voorbeeld van, die suggereren dat de externe wereld toch wel redelijk is zoals wij hem zien. En dat is ook inderdaad best wel common sense natuurlijk. Het is redelijk common sense om te denken dat als ik een groene appel zie, dat die inderdaad echt rond en groen, et cetera, is. Maar er is een hele sterke tendens in die empiristische traditie. En trouwens niet alleen in de empiristische traditie, want Descartes heeft dit ook al een beetje, maar de beroemde terminologie komt van Locke. Om te denken dat nee, sommige dingen, sommige eigenschappen die wij zien zijn echt. En sommige eigenschappen die we zien, die zijn niet echt in de externe wereld. En Locke noemt dat het verschil tussen primaire eigenschappen en secundaire eigenschappen. En bijvoorbeeld van iets als kleur, zegt Locke, kijk, kleur, dat heeft gewoon te maken met ons gezichtsvermogen. Dat wij op een bepaalde manier de dingen waarnemen, namelijk gekleurd, komt omdat wij gezichtsvermogen hebben. En dat die appel groen is, ja, dat is wel zo. Maar groen is niks anders dan een bepaalde manier om ons gezichtsvermogen te beïnvloeden. Hm. En als er geen mensen waren met ons gezichtsvermogen, dan zou het ook geen zin hebben om over kleuren te spreken. Hm. Dus dat is iets wat we eigenlijk meer een relatie tussen het ding en ons is, en we eigenlijk niet echt aan het ding zelf kunnen toeschrijven. Oké, maar zegt Locke, er zijn ook een aantal eigenschappen die we wel echt aan de dingen kunnen toeschrijven.
Want sorry, kleur is dan een secundaire eigenschap.
Ja, dat is een secundaire eigenschap. En die is gebaseerd op de primaire eigenschappen. Dus wat zijn de primaire eigenschappen? Nou, zegt Locke, wat de dingen wel hebben, is ze zijn uitgebreid in de ruimte. Een appel heeft een bepaalde grootte, een bepaalde vorm, een bepaalde snelheid. Hij is ondoordringbaar, je kan er niet zomaar doorheen. Dat zijn de primaire eigenschappen. Dus dat komt heel, heel, heel dicht in de buurt, bijna identiek met wat Descartes zegt over materie. Dat materie alleen maar een soort van uitgebreide dingen zijn met een bepaalde vorm en snelheid, et cetera. Dat zijn de primaire eigenschappen volgens Locke. En natuurlijk kan je aan Locke vragen, hoe weet je dat dan? Hoe weet jij dat groen een secundaire eigenschap is en rond of 3 meter groot een primaire eigenschap? En Locke heeft daar wel een verhaal over. En wat Locke zegt is, hij zegt, nou, die primaire eigenschappen, kijk, secundaire eigenschappen hebben te maken met hoe een bepaalde zintuig van ons werkt. Primaire eigenschappen daarentegen kunnen we met meer dan één zintuig waarnemen. En eigenlijk, nou ja, van de zintuigen die we hebben, zijn er dan toch vooral, denk ik, 2 relevant voor dit verhaal. Namelijk gezichtsvermogen en tastzin. Want van die appel kan je niet alleen zien dat die rond is, maar je kan het ook voelen door hem vast te pakken. Je kan niet alleen zien dat die snel beweegt, maar je zou het ook kunnen voelen door je hand er voor te houden waar die dan tegenaan knalt, et cetera. Nou, zegt Locke, als iets door twee verschillende zintuigen wordt waargenomen, dan moet het wel echt iets zijn van het object zelf. Dus dit zijn de primaire eigenschappen die echt bij de objecten zelf horen. Locke wordt daar keihard op aangevallen door Berkeley.
Okay.
Dus Berkeley zegt, dit is totale onzin, dit onderscheid tussen primaire en secundaire eigenschappen. Het is natuurlijk ook niet zo'n heel sterk argument dat als iets door twee zintuigen wordt waargenomen, dat het dan dus een eigenschap van het object zelf moet zijn. Ja, waarom niet een eigenschap van die twee zintuigen of zo, ja. Weet je wel. En een van de dingen die Berkeley ons vertelt, is die zegt van, nou, laten we gewoon eens een gedachte-experiment doen. Stel je eens een ding voor, laten we zeggen een witte bol. Oké, ik stel me een witte bol voor. Top. Nou, oké, maar volgens Locke stel ik me nu niet de werkelijkheid voor. Het witte moet ik wegdenken. Oké, dus stel je nu eens een bol voor die geen kleur heeft. Oké, zegt Berkeley. Nou, ik kan het niet. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik stel me nu helemaal niks voor.
Bollen hebben altijd een kleur, zeg maar.
Ja, dus ja, want anders stel ik me eigenlijk. Ja, hij zegt extensie zonder kleur. Ja, wat is dat voor iets, hè? Of extensie zonder dat gevoel van tast, hè, als je iets vastpakt of zo. Dus als je de secundaire eigenschappen weghaalt, zegt Berkeley, dan hou je eigenlijk geen ervaring over. En als je geen ervaring overhoudt, ik bedoel, Berkeley volgt hierin die traditionele positie van de empiristen, dat, weet je, een idee heeft alleen betekenis als het gekoppeld is aan onze waarnemingen. Ja, dan hou ik dus niks over. Ik bedoel, het slaat nergens op. Het heeft geen inhoud om te denken in termen van alleen de primaire eigenschappen. Dus voor Berkeley zijn primaire en secundaire eigenschappen staan die op één voet. En sterker nog, wat Berkeley daarover zegt, is hij zegt, kijk, het hele idee dat iets in de werkelijkheid dezelfde eigenschappen zouden kunnen hebben als mijn idee van dat ding in de werkelijkheid. Weet je, die materie die er zou moeten zijn en die ideeën in mijn geest, dat zijn zulke totaal verschillende objecten. Hoe zouden die überhaupt dezelfde eigenschappen kunnen hebben? Weet je, als mijn ideeën gekleurd kunnen zijn, groen kunnen zijn bijvoorbeeld. Nou, een idee is zoiets anders dan een ding, een materieel ding. Hoe zou een materieel ding diezelfde eigenschap groen kunnen hebben? Weet je, dat is toch een beetje als denken dat het getal 17 ook groen zou kunnen zijn of zo. Weet je, het is zoiets anders. Nou ja, en zegt dat, waarom zou dat niet ook gelden voor iets als extensie? Voor vierkant zijn of zo. Ik heb vierkante ideeën. Hè? In mijn geest kan ik me een vierkant voorstellen. Dat is dan een vierkant idee, zou je kunnen zeggen. Het is absurd om te denken dat vierkantheid dan ook zou kunnen toekomen aan een totaal ander soort object, van een totaal andere categorie.
Ja, en dus komt hij vervolgens tot het punt van het hele ontkennen van een werkelijkheid.
Precies, dus die werkelijkheid die heeft voor hem dan eigenlijk geen inhoud meer. Dan kunnen we net zo goed zonder. En dat heeft alleen maar voordelen volgens hem.
En Shepard?
Shepard, we hebben al gezien, wil niet die materiële werkelijkheid ontkennen. Want ze denkt dat dat wel degelijk tot hele grote problemen leidt. Namelijk problemen over perceptie, problemen over dingen die toch ook moeten bestaan als we ze niet zien, et cetera, et cetera. Tegelijkertijd vindt ze die argumenten van Berkeley eigenlijk best wel goed. Ze is het eens, ze citeert Berkeley's claim: "Nothing can be like an idea except another idea." Die dus eigenlijk zegt van, nou, groen, vierkant, weet je, al die dingen. Als ze toekomen aan ideeën, kunnen ze eigenlijk niet op dezelfde manier ook toekomen aan dingen. Dat citeert ze om het ermee eens te zijn. Om te zeggen van, ja, dit vind ik ook. Dus voor haar is het, net zoals voor Berkeley, is het echt onbespreekbaar, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval onzinnig om te denken dat die objecten in de externe werkelijkheid groen zouden kunnen zijn. Maar ook om te denken dat ze vierkant zouden kunnen zijn. Of een snelheid van 2 meter per seconde kunnen hebben of iets in die richting. Oké. Maar wat hou je dan over? En Berkeley zegt niks. Maar Shepard zegt niet niks. Waarom zegt Shepard niet niks? Nou, daar komt dat verhaal over causaliteit speelt daar een rol. Dus hier is een van de dingen die, nou, wat we hebben gezien. Ik heb het causale principe genoemd. Shepard zegt alles moet een oorzaak hebben. En dus een van de dingen wat we daaruit kunnen weten is dat als ik iets waarneem, dat er dus iets is dat veroorzaakt. Dus die externe objecten die moeten bestaan. Oké, maar dat is wel heel minimaal, hè? Als het enige wat ik weet van de externe objecten is dat ze bestaan. Maar gelukkig heeft Shepard nog een ander causaal principe die ik nog niet heb genoemd, maar dat ga ik dan nu doen. Die wordt in de literatuur meestal, in de Engelstalige literatuur, de causal likeness principle genoemd. Dat is het principe van causale gelijkenis of zo. En wat Shepard daar zegt is, kijk, dezelfde oorzaak moet altijd hetzelfde gevolg hebben. Dus als ik twee keer dus precies dezelfde oorzaak heb, precies dezelfde vermenging van objecten, dan moet er ook hetzelfde uit volgen. En dat betekent automatisch ook, omgekeerd, dat twee verschillende gevolgen dus ook verschillende oorzaken moeten hebben. Oké, dan ben ik al een stapje verder in iets weten over de externe werkelijkheid. Want ik weet dat elke keer als ik hetzelfde ervaar, dat er dezelfde oorzaken moeten zijn in de werkelijkheid. En elke keer als ik iets verschillends ervaar, weet ik dat er verschillende oorzaken moeten zijn in de werkelijkheid. Dus ik heb nu niet alleen bestaan, maar ik heb ook identiteit en verschil.
Maar begrijp ik het dan goed dat je probeert te zeggen dat zij dat oorzaak-gevolg, we hebben het net over die causaliteit gehad, zeg maar, in de externe wereld. Maar begrijp ik jou dan goed dat je zegt van, ze legt dat eigenlijk, dus dat oorzaak-gevolg, de oorzaak in de externe wereld en het gevolg in jouw geest? Of niet?
Ja en nee. Dus dat is één van de soorten causale relaties die er zijn. Als ik iets waarneem, dan is er een causale relatie tussen iets in de externe wereld en iets in mijn geest. Er zijn natuurlijk ook trouwens omgekeerde causale relaties. Als ik iets doe, als ik besluit om iets op te pakken en daarna pak ik het op, dan is er iets in mijn geest geweest, namelijk dat besluit dat vervolgens een gevolg heeft in de externe wereld. En er zijn causale relaties tussen dingen in de externe wereld zelf. Dus ik heb hier een boek liggen, dat valt niet naar beneden. Waarom niet? Omdat het op een tafel ligt. Dus die tafel en dat boek hebben nu een causale relatie met elkaar. Dus er zijn heel veel verschillende soorten causale relaties. En die gaan dus ook inderdaad tussen lichaam en geest. Misschien wel aardig om, en dan kom ik zo direct terug op het hoofdverhaal, maar misschien wel aardig om op te merken dat Shepard's verhaal over causaliteit het onmogelijk maakt om een lichaam-geest probleem te hebben. Want wat was geest? Geest is de mogelijkheid om ervaringen te hebben. Wanneer heb je die ervaringen? Nou, als er die vermenging van geest en lichaam plaatsvindt, dat is het verhaal. Dus het hele idee van, oh, je hebt twee totaal verschillende substanties en hoe kunnen die ooit interactie met elkaar hebben? Nee, ik bedoel, geest is iets wat alleen maar zijn ding kan doen als het zich aan het mengen is met de materiële wereld. Dus het is een filosofie waarop dat hele probleem dat bij Descartes ontstaat van, oh jee, hoe kunnen lichaam en geest ook maar iets met elkaar te maken hebben, waarbij die vraag helemaal niet eens opkomt. Dus dat is wel aardig. Dus oké, daar is ook niet heel veel mee gedaan nog, maar ik denk, Shepard's causaliteit en het lichaam-geestprobleem is ook wel een interessant thema. Oké, maar ik was aan het vertellen wat we volgens Shepard over de externe wereld
kunnen. Ja, we weten dat het bestaat en dat het identiteit en verschil is.
Ja, identiteit en verschil. En vervolgens voegt ze nog iets toe waar ze niet heel duidelijk een argument voor geeft, maar wat wel ergens plausibel is en heel veel toevoegt, zou je kunnen zeggen. En dat is een soort principe van proportionaliteit. Wat bedoel ik daarmee? Nou, laat ik een voorbeeld geven. Kijk, zegt Shepard, we weten bijvoorbeeld zoiets als grootte, extensie, hè, hoe groot iets is in de ruimte. Nou, dat is een idee in onze geest, een eigenschap in onze geest. En we weten niet wat voor eigenschap in de externe wereld daarmee correspondeert. We weten niet wat voor eigenschap daar de oorzaak van is. Maar hier is iets wat we wel weten. Stel, je hebt een mug en een olifant. De olifant die heeft er meer van dan de mug. Want als die olifant op ons inwerkt, dan hebben wij een veel sterker idee van grootte. En als die mug op ons inwerkt, hebben we een veel zwakker idee van grootte. Dus wat in de externe wereld ook de eigenschap mag zijn die bij ons het idee van grootte veroorzaakt, we weten dat een olifant er meer van heeft dan een mug.
Ja.
En dit geldt voor alle eigenschappen. Dus alle eigenschappen kunnen we over proporties nadenken. Het ene heeft meer en het andere heeft er minder. En dat betekent dat eigenlijk een soort formele of wiskundige beschrijving van de werkelijkheid mogelijk wordt. Waarbij je zegt, nou ja, geen idee wat temperatuur is in de werkelijkheid, of geen idee wat snelheid is in de werkelijkheid, et cetera. Maar ik weet wel dat deze twee keer zoveel heeft als die. En je kan er dus misschien zelfs wetmatigheden over opschrijven. Je kan causale relaties in de werkelijkheid op die manier gaan beschrijven. En dit is een term die, voor zover ik weet, niet bestaat in de literatuur, maar ik vind het aardig om Shepard een formeel realist te noemen. En dus ze is een realist in de zin dat ze echt een externe wereld poneert die onafhankelijk is van ons. Maar het enige wat we daarvan kunnen weten is in zekere zin de vorm. Niet de inhoud, Niet wat die dingen nou echt zijn, wat die eigenschappen nou echt zijn. Nee. Maar hun formele relaties. Dingen als bestaan, grootte, kwantiteit, intensiteit, kwantiteit en kwaliteit.
Komt ze hier toch en passant toch een beetje bij die log primair secundair uit? Of is dat toch echt een heel andere? Want daar gaat het ook over die grootte, over die vorm.
Ja, maar snel, je zou dit
ook in die relatieve.
Maar je zou dit dus net zo goed over geel kunnen vertellen.
Ja, één is iets geler dan het andere.
Ja, dat is, ja, daar kan je precies hetzelfde over vertellen. Dus ja, je kan net zo goed natuurlijk op zo'n formele of wiskundige manier, ja, aan de gang met kleuren. Ja. En dat doen wetenschappers ook als ze het hebben over kleuren. Dus dat maakt helemaal niks uit.
Nee, oh ja, precies. Dus er is in die zin geen onderscheid in die zin. Nee. Het is alleen de mate van reëel spreken over de externe werkelijkheid, dat niet. Maar je kunt wel de gradaties in je hoofd,
ja,
meten.
Ja, ja, dus, er zijn, dus we kunnen spreken over de externe werkelijkheid, maar dan spreken we altijd op een soort formele manier. Over verhoudingen, over causale relaties. Nou ja, dus ik ga nu dit heel suggestief samenvatten. Suggestief omdat ik dan een mooi bruggetje kan slaan. Dus wat je zou kunnen zeggen is, wat bestaat er voor Shepard? Nou, je hebt echt kwantiteit, hè? Dingen als grootte, dingen die je bij elkaar op kan tellen. Je hebt dingen als intensiteit, meer en minder geel bijvoorbeeld. Of meer en minder warm. Je hebt causale relaties, dat kunnen we weten over de externe werkelijkheid. En we hebben bestaan. En nou, door causale relaties ook dingen als noodzakelijkheid en mogelijkheid. Waarom is dat suggestief? Omdat zoals ik het nu heb opgenoemd, en zij doet het niet zelf in deze volgorde, maar zoals ik het nu heb opgenoemd, zijn dat precies de vier soorten categorieën van Kant.
Kijk.
Dit zijn precies de nou ja, precies, maar weet je, precies genoeg.
Om een vergelijking.
Om een vergelijking te maken. Ja, ik bedoel, Kant die heeft er exact 12 en daar heeft hij een heel ingewikkeld argument voor. En dat heeft Shepard allemaal niet op die manier. Maar het zijn precies hetzelfde soort eigenschappen waarmee ze op de proppen komt als de eigenschappen die voor Kant constitutief zijn voor de menselijke geest en daarmee de structuur van de werkelijkheid bepalen.
Ja.
Dus die structuur, daar hebben ze in zekere zin hetzelfde verhaal over.
Grappig.
En Kant is iets gedetailleerder, maar ze hebben er hetzelfde verhaal over. Eén heel belangrijk verschil voor Shepard is dat een structuur die in de werkelijkheid bestaat onafhankelijk van ons. Voor Kant is het een structuur in de geest en daardoor in de werkelijkheid.
Ja, dus de volgorde is eigenlijk andersom.
Ja, dus Kant, Kant staat bekend als zijn filosofie of zijn metafysische theorie staat bekend als transcendentaal idealisme. Maar hij later schrijft hij ergens van, ja, ik had het beter formeel idealisme kunnen noemen. Omdat het is de vorm van de werkelijkheid die bepaald wordt door onze geest. Onze geest bepaalt niet dat ik iets geels of iets groots of iets hards of zo ga ervaren. Nee, het is de vorm, een soort hele fundamentele logische structuur van de werkelijkheid die te maken heeft met inderdaad het feit dat er groottes en intensiteiten en causaliteit bestaat. Dat is waar onze geest zijn rol speelt. Nou, diezelfde formele structuur zie je bij Shepard, alleen dan is hij in de werkelijkheid.
Ja.
Dus als Kant een formeel idealist is, vind ik het aardig om Shepard een formeel realist te noemen. En ik denk dat als je Kant wil begrijpen, het is een van de dingen die filosofen vaak doen als ze Kant uitleggen, is uitleggen waarom zijn idealisme anders is dan het idealisme van Berkeley. Die gelooft dat er alleen dingen in de geest bestaan. Nou, nee, oké, maar Berkeley gelooft dat de dingen in de geest bestaan en Kant gelooft dat de formele structuur van de werkelijkheid inherent is aan de geest. Dus dat is echt een heel fundamenteel verschil. Ik denk dat je eigenlijk net zo nuttig Kant met Shepard kan vergelijken. En kan zeggen van, hey, maar als je nou dat formele accepteert, wat maakt het dan dat de een een idealist en de ander een realist is? Wat is het verschil in het verhaal dat ze daar vertellen?
Ja, en dat is dus dat verschil tussen of het in primair in de realiteit is of primair in de geest?
Ja, dus dus voor Shepard is het zo dat wij op rationele gronden eigenlijk kunnen weten dat dit in de werkelijkheid moet liggen. Dat de werkelijkheid moet zo zijn. Kant zal zeggen van ja, maar wacht even, dit kan niet kloppen. Ik bedoel, hoe kan het nou zo zijn dat onze geest precies de juiste vorm heeft om die structuur uit de werkelijkheid op te pikken, die dan de fundamentele structuur van de werkelijkheid is? En die, en dat is Kant's eigen verhaal, die ook nog eens precies de structuur van het oordelen blijkt te zijn. Met het oordelen bedoel ik, ja, eigenlijk het denken, eigenlijk het oordelen dat iets correct of incorrect is. En Kant probeert te laten zien dat al die structuur precies de structuur van ons oordeelsvermogen is. Precies de structuur van die we nodig hebben om überhaupt te denken, dit is waar of dit is onwaar. En ik denk, heel eerlijk gezegd, dat Kant echt één heel groot voordeel heeft boven die hele traditie die op dat moment in Groot-Brittannië plaatsvindt. En dat is dat in de Duitse traditie waar Kant in staat, veel serieuzer over dat oordeelsidee wordt nagedacht. Dat wordt veel serieuzer genomen en dat geeft Kant ja, toch een bepaalde mogelijkheid om dieper te gaan, denk ik, dan uiteindelijk ook Shepard kan gaan. Maar ja, als je een Kantiaans idealisme zou willen verdedigen, dan denk ik, ja, dit is het realisme dat er dicht in de buurt komt. Dus als je idealisme wil verdedigen, dan is dit het realisme waar je tegenaf moet gaan zetten en moet laten zien dat jouw verhaal beter is. Ja. En ik denk dat het niet heel controversieel is om te zeggen dat weinig mensen Kants idealisme aanhangen. Toevallig ben ik er zelf wel grote fan van, maar daarmee
boor
je tot een zeer kleine minderheid, kan ik vertellen. Nee, laat Shepard het niet horen. Nou ja, wie weet wat Shepard ervan gevonden had als ze Kant maar had gelezen. Ja, want helaas nooit is gebeurd. Lezen, ja. In plaats van die brakke samenvatting. Ja, ja.
Hey, over tot brakke wel samenvattingen.
Ja, we moeten richting een afronding gaan. Ja, dankjewel. Misschien één allerlaatste ding. Waarom is dat in de vergetelheid geraakt? Die vraag poneerden we een beetje aan het begin.
Oh, ja.
Wat heb je daar een verklaring voor? Is er een causale oorzaak voor?
Nou, ik denk, ja, je kan daar verschillende dingen over zeggen. Dus ik ga er ook verschillende dingen over zeggen. Kijk, één ding, ja, heel simpel. De meeste filosofen raken in de vergetelheid. Ja, er zijn nog maar een paar die we lezen van allemaal die er waren. Dus eigenlijk is het bijna zo dat je eerder moet verklaren waarom iemand niet in de vergetelheid is geraakt en waarom iemand wel in de vergetelheid is geraakt. Maar oké, ik denk dat we toch nog wel iets specifieker kunnen zijn. Vooral omdat ik denk dat het echt heel goed is wat ze doet. Hey, ik bedoel een filosoof die gewoon een beetje middelmatig is. Ja, natuurlijk raakt hij in de vergetelheid, zou je kunnen zeggen. Of had hij in de vergetelheid moeten raken.
Ja.
Ze kunnen wel iets meer zeggen. Kijk, zij schrijft, haar geschriften worden wel gelezen en ook wel serieus genomen. En bijvoorbeeld is het zo dat William Whewell, een vrij bekende wetenschapsfilosoof uit die tijd en ook een persoonlijke vriend van haar, die gebruikt een van haar boeken in Cambridge als lesmateriaal bijvoorbeeld. Nou, dat is denk ik best wel uniek. Er zullen vrij weinig of misschien verder wel nul filosofische boeken geschreven door vrouwelijke auteurs zijn gebruikt in de Cambridge filosofieopleiding. Dus ze wordt wel serieus genomen, maar het is een vrij klein publiek dat het leest. Hè? Alleen in Groot-Brittannië zou je kunnen zeggen. En het is een filosofische. Nou goed, dus dat is één ding. Het feit dat ze een vrouwelijke filosoof is, kan best hebben meegespeeld. Dat is heel lastig kwantificeren natuurlijk. Is het zo dat als zij een man was geweest, dat dan meer mensen haar hadden gelezen of meer mensen over haar hadden geschreven? Ja, geen idee, maar het is denkbaar. Het is ook zo dat zij staat in een traditie die. Ze staat toch een beetje aan het eind in zekere zin van een traditie. En ik zal zoiets zeggen over hoe ze ook aan het begin van een traditie staat misschien. Maar ze staat een beetje aan het eind van een traditie. Dat Britse empirisme, als je zegt wie zijn de Britse empiristen, dan eindigt de standaardrijtjes toch een beetje aan het eind van de 18e eeuw. En als we over de 19e eeuw nadenken, denken van oh, dan komen de Duitse idealisten en dan krijgen we Kierkegaard en Nietzsche. En oh ja, je krijgt de positivisten in Frankrijk. Maar hè, traditionele empirisme, dat is dan toch een beetje aan het verdwijnen als een echt belangrijke stroming in de filosofie. Dus het helpt dan niet op dat moment zelf misschien. Het helpt ook niet later. Dus als wij nu het hebben over de geschiedenis van de Europese filosofie. Nou, voorbeeld, ik doseer dan toevallig een vak History of Modern Philosophy. Het idee is dat je dan de 17e en de 18e eeuw doet.
Ja, dus pas
en dan heb je Shepard die als 19e eeuwer echt in die traditie staat, maar eigenlijk niet in je tijdvak past.
Nee,
terwijl als je een cursus over de 19e eeuw gaat doseren, ja, dan ga je toch niet nog even het Brits empirisme behandelen. Weet je? Dan heb je andere dingen om te doen.
Ja.
Dus er is een bepaald verhaal over hoe de geschiedenis van de filosofie gaat, waarvan we natuurlijk eigenlijk allemaal wel weten dat het te simpel is. Hè, dat de werkelijkheid complexer is. Maar dat we toch heel vaak gebruiken om filosofie te schrijven en te doseren, et cetera. En zij past daar niet zo goed in dat verhaal. Dus ja, dat helpt ook niet.
Maar het mooie is dus ook het begin van een andere traditie.
Nou ja, begin van een traditie, misschien moet ik dat niet zo zeggen. Want dat een traditie suggereert toch dat mensen van elkaar weet hebben, et cetera. Maar dat idee van van die formele structuur van de werkelijkheid, dat is wel een idee dat opnieuw opkomt. Dus je ziet dat aan het begin van de 20e eeuw bij iemand als Russell. Die komt eigenlijk met een idee dat hier heel dicht in de buurt komt. Dat wij van de werkelijkheid alleen de causale structuur kunnen kennen en verder niks. En in de, aan het eind van de 20e eeuw, en nu is dat nog steeds een belangrijk idee, krijg je iets wat in de wetenschapsfilosofie, iets wat structuurrealisme genoemd wordt. En dus mensen die zijn daar een beetje bezorgd over wetenschappelijke theorieën. Zijn die nou echt waar? In hoeverre zijn ze waar? Ik bedoel, weten we nou wel zeker dat er quarks bestaan en dat wat we daarover zeggen, dat echt zo is, et cetera. Je ziet natuurlijk allerlei veranderingen in wetenschappelijke theorieën. Dus wat de structuurrealisten doen, is die zeggen, nou weet je, het enige deel van wetenschappelijke theorieën dat je echt moet omarmen, dat je echt serieus moet nemen qua waarheid, is de wiskundige structuur. En wat er dan verder precies verteld wordt over welke eigenschappen de dingen hebben en zo, dat kunnen we achterwege laten. Maar die wiskundige structuur, dat is wat we weten over de werkelijkheid. Nou, dat komt best wel dicht. Ja, ik bedoel, Shepard is niet bezig met kwantummechanica en heeft heel andere argumenten en zo. Maar dat komt toch best wel dicht in de buurt van dit soort ideeën. Dus in die zin denk ik, ja, er is die ideeën, afgezien van hun inherente interessantheid en hun nut in pogingen om een soort van fundamentele metafysische vragen te doordenken en te beantwoorden, je ziet ze opnieuw terugkomen in de metafysica, in de wetenschapsfilosofie. En hoewel Shepard niet echt een causale oorzaak is van het feit dat Russell of een moderne structuurrealist daarbij komt, verdient ze misschien toch wel enige credit voor toch misschien de eerste zijn die met zo'n formele visie op de externe wereld op de proppen komt.
Dankjewel, Victor. Een fantastisch verhaal volgens mij over. Nou, het is een ten onrechte vergeten denker, wat misschien logisch in de maalstroom van de filosofie is. Maar volgens mij hebben we er in ieder geval nu recht gedaan door een uitgebreid verhaal over te vertellen. Dus dankjewel daarvoor.
Graag gedaan.
Mary Shepard inderdaad. Een onbekende naam, zoals we het zeiden inderdaad. Eigenlijk ben je sinds ongeveer 20 jaar geleden een beetje herontdekt. En misschien de laatste 5 jaar dat er echt goed onderzoek naar haar wordt gedaan. Zij reageert heel erg op de Britse empiristen Locke, Hume, Berkeley, Reid. Ze reageert erop, maar gebruikt die ook allemaal eigenlijk als aanleiding om een eigen punt te maken, een eigen verhaal te vertellen. En we hebben daarom deze podcast ook veel over dat Britse empirisme gehad. Dat gaat eigenlijk vertrekt bij Locke, die zegt van kennis, alles heeft te maken met zintuigen. Kennis van de zaken, maar ook ideeën hebben, allemaal komen tot ons via de zintuigen. Alleen dat roept vragen op van hoe werkt dat nou? Hoe werkt dan de geest? En een van de problemen die je daar krijgt is net hoe verhouden we ons dan tot de externe werkelijkheid? Nou, dat is een van die vragen waar Shepard mee aan de slag gaat. En het interessante is dat eigenlijk ten opzichte van Berkeley, Hume, andere empiristen, zij echt een eigen afslag neemt. Om dat hele verhaal, hoe ze dat opbouwt, begint eigenlijk bij haar bij het causaliteit als belangrijk thema. Ze begint haar boek over causaliteit met allerlei citaten van Hume. Hume is heel sceptisch over causaliteit. Die zegt, causaliteit kun je niet zien. We kunnen niet weten dat iets naar het noodzakelijk leidt, het een leidt tot het ander. We zeggen als het noodzakelijk is dat het zo moest zijn. Maar je ziet die causaliteit helemaal niet. Je ziet die noodzakelijkheid niet. Kortom, causaliteit is een idee zonder inhoud. We zien patronen, we kunnen verwachtingen ontwikkelen, maar we kunnen geen noodzakelijke relaties aanwijzen. Kortom, niet redelijk kunnen we causaliteit bepalen. Het is een soort psychologisch gegeven. Shepard heeft daar kritiek op. Die zegt, er zijn wel rationele argumenten om tot causale principes te komen. En ze zegt, er is eigenlijk niets zonder oorzaak. Denk je eens een werkelijkheid in waar eerst niets is en vervolgens een eerste iets er is. Dat is een heel bizarre gedachte. Kortom, er is wel zoiets als een causaal principe ten opzichte van alle dingen zoals ze ontstaan zijn, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van eigenschappen. Denk aan dat iets groen is. Dat moet toch als er plotseling zoiets gebeurt, moet daar een externe realiteit, een externe oorzaak voor zijn. Heeft ze dan argumenten binnen het systeem van Hume door zo'n verlegd, of heeft ze vooral een eigen logisch tegensysteem? Het lijkt iets misschien meer het tweede te zijn. Maar ze gaat in ieder geval meerdere claims van Hume langs. En Hume zegt bijvoorbeeld, alles kan op alles volgen. Je kunt je hand in een vuur steken. De ene keer kun je je hand verbranden. En de andere keer kan het juist je wonden genezen. En hij zegt, dat is allemaal denkbaar. Maar wat zegt Shepard? Niet alles is denkbaar. Of in ieder geval, wat bedoel je met denkbaar? Kijk, als je helemaal niets weet van een vuur, dan kan er van alles mogelijk zijn. Maar op een gegeven moment weet je wel ongeveer wat een vuur is. En krijg je dus ook op een gegeven moment dat je zegt, als het dan bepaalde eigenschappen niet heeft, is het gewoon geen vuur. En Shepard komt dan eigenlijk met een eigen duiding daarvan. Die zegt, dingen zijn niet zozeer door onze ervaring de dingen zoals we ze zien, maar zijn dat door de causale vermogens die ze hebben. Een vuur is een vuur omdat het kan branden. Dus wat ze doen bepaalt eigenlijk wat ze zijn. En die werking kun je niet altijd zien, maar we kunnen dus dan toch wel weten dat iets is, door namelijk te kijken naar hoe iets ontstaan is. Neem bijvoorbeeld vuur en as. Je weet hoe as ontstaan is en zo weet je dat het daarvoor vuur was. Hume zegt, een van de weinige dingen die hij wel zeker weet is dat oorzaken eerder zijn dan gevolgen. Shepard komt met een radicaal tegenpunt. Die zegt, nee, oorzaak en gevolg zijn tegelijkertijd. Neem papier wat je in een vuur gooit. Eigenlijk zie je daar dus dat er twee vermogens zich met elkaar vermengen. Het vuur om te branden, het papier om verbrand te raken. En uiteindelijk wordt dat tot as. Het is eigenlijk een tegelijkertijd actualisering van de vermogens. En zegt, ja kijk, een oorzaak is eigenlijk het moment dat er dan voldoende noodzakelijkheid is om het andere te realiseren. Het kan toch niet zo zijn dat er dus eerst een oorzaak is, dat alle voorwaarden om iets te realiseren er zijn, maar dat het niet gebeurt. Kortom, oorzaak en gevolg moeten er tegelijkertijd zijn. En uiteindelijk komt het dan tot het punt, eigenlijk zijn oorzaak en gevolg hetzelfde. Een buitengewoon originele positie, maar zegt Victor ook eigenlijk een heel actuele positie. Iets waar hij zich ook in zijn onderzoek verder op richt. Dan het hele verhaal van de externe wereld. Descartes begint daar natuurlijk mee. Eigenlijk zegt Victor, bizar dat iemand dat pas zo kort geleden voor de eerste keer bedenkt. Van bestaat die hele externe werkelijkheid niet wel echt? Zit die niet eigenlijk alleen maar in mijn geest? Hè, zegt Descartes, ik weet niet of er echt een tafel is. Nou, het idee van de tafel zit zich in mijn hoofd. En hoe verhoudt nou die externe wereld zich tot mijn interne wereld? Berkeley gaat daarin een hele radicale afslag nemen. Die zegt, er is gewoon helemaal geen externe werkelijkheid. Alles is geest. Hume die heeft ook een scepticisme, maar ja, is daar eigenlijk wat pragmatischer. En die zegt, joh, in het dagelijks leven heb je er niet zo heel veel last van. Omarm het in die zin gewoon en ga ermee om. Reed zegt, nou, we hebben een interne neiging tot het accepteren van de externe werkelijkheid. Laten we die lijn gewoon volgen. Nou, Shepard wil wel een externe werkelijkheid funderen, maar vindt eigenlijk die redenering van Reed een slechte lijn. En dus gaat ze proberen te verdedigen dat er een externe werkelijkheid is. En ze probeert neer te zetten wat we nou kunnen weten. En allereerst gaat het over dat de externe realiteit bestaat onafhankelijk van onze geest. En daar komt ze met een duiding van wat perceptie is. En ze zegt causaliteit in ons hoofd eigenlijk in zekere zin. Er is namelijk geest, bewustzijn, we kunnen dingen ervaren. Tweede zijn er zintuigen. Maar als die twee dingen als enige er zouden zijn, zou er niks gebeuren. Want dat is permanent, continu hetzelfde. Dus daar gebeurt niet iets. Iets nieuws gebeurt als er dus een externe werkelijkheid, een extern ding bij komt. Daardoor wordt het geheel in werking gezet en ontstaat er dus een causaal iets. Kortom, omdat we dus dingen zien, verandering zien, moet er zoiets zijn als externe objecten. Zo komt ze dus rationeel tot een duiding van de externe wereld. Ten tweede zegt ze, die dingen blijven bestaan buiten ons om. En daarin komt ze eigenlijk gewoon op het punt van, ja, het is een veel logische redenering om te zeggen dat ze bestaan buiten onze perceptie om, dan te zeggen dat ze permanent weg zijn totdat we ze weer waarnemen. En ten derde zegt ze, ook buiten ons om zijn er causale verhoudingen. Als ik wegloop bij een vuur en ik kom even later terug, zien we dat er meer vuur naar as omgezet is. Kortom, dus ook zonder dat ik er naar kijk, gebeurt het. Vervolgens gaat ze de zoektocht aan, wat kunnen we dan weten over die werkelijkheid? En daar vertelde Victor het verhaal over Locke. Die begon met primaire eigenschappen en secundaire eigenschappen. Secundaire zouden dan dingen zijn waar je met slechts één zintuig kennis van kan nemen. En primaire eigenschappen zijn eigenschappen waar je met meerdere zintuigen wat kan inzetten. Berkeley vindt dat een onzinnige lijn. Die zegt, ja, stel je dan eens een witte bol voor en denk dan nu eens het witte weg. Kortom, dat kan niet. Ja, je kunt eigenlijk geen extensie zonder kleur denken. Er is een onoverbrugbare kloof tussen de realiteit buiten ons en de ideeën in ons hoofd. Wat Berkeley ertoe leidt om te zeggen, er is geen externe realiteit buiten ons. Shepard die snapt eigenlijk al die argumenten van Berkeley wel, maar wil toch die externe wereld op een bepaalde manier redden. Dus wat zegt zij, wat kan je nou wel weten? Nou, ze weet dat alles een oorzaak heeft en dus bestaan ze. Ten tweede zeggen ze, er is een soort causale gelijkenis die je kan doen. Je kunt zeggen, ja, zelfde oorzaken hebben zelfde gevolgen. En verschillende gevolgen hebben verschillende oorzaken. Kortom, er is een bestaan. We kunnen identiteit en verschil zien. En ten derde zegt ze, is er een proportionaliteit. Je kunt zien van, ja, er is meer of minder. We weten niet wat dat in de externe realiteit daadwerkelijk is. Maar het verschil tussen een mug die tegen je aankomt of een olifant die je tegen aankomt. Er is een iets in de realiteit wat in ieder geval voor mij een heel duidelijk verschil in mijn perceptie maakt. Dus je kunt wel iets over een soort meer en minder, groter en kleiner zeggen. Kortom, er is een wiskundige beschrijving van de werkelijkheid eigenlijk mogelijk. En daar poneerde Victor een prachtige nieuwe term die we dan graag eer aan doen. Formeel realisme. Onafhankelijk van ons bestaande wereld. Waar we een soort vormen of structuren in kunnen kennen op een verhoudingswijze. In een verhoudingswijze. Formeel realisme, eigenlijk tegenover hoe Kant zegt dat hij eigenlijk zijn transcendentale idealisme had moeten noemen. Namelijk een formeel idealisme. Wat kunnen we dan dus weten van de werkelijkheid, zegt Shepard. Kwantiteit, intensiteit, causaliteit en bestaan. niet toevallig op die volgorde opgezond door Victor, omdat dat heel erg aansluit bij de categorieën van Kant. Alleen dus op een radicale, omgekeerde manier. Namelijk niet dat die zich in onze geest bevinden, maar dat die zich dus in de werkelijkheid bevinden. Een heel interessant denken, waar Victor dus ook meerdere actualiteitshaakjes in ziet, om dat te zien dat het hedendaagse discussies of nieuwe perspectieven geeft. Toch is Shepard een vergeten denker. Wellicht iets te maken met het feit dat zijn vrouw is. Realistische opmerking ook van Victor is, de meeste denkers zijn vergeten. Dus misschien moeten we eigenlijk meer bij de onthouden denkers ons afvragen waarom we ze onthouden hebben. Maar vooral ook een interessante vraag over hoe richten we onze kanon in, en het feit dat de Britse empiristen worden opgesloten in de 17e en 18e eeuw, maar dat zij als 19e eeuwse daar eigenlijk net een beetje buiten valt. Dus daarmee is het jammer voor haar dat ze een beetje in die zin in de verkeerde tijd zat. En ze is tegelijkertijd misschien ook wel een begin van een, niet een traditie, omdat mensen niet direct uit haar putten, maar zij zet lijnen neer die je terugziet bij Russell en bij het structuurrealisme in de hedendaagse wetenschapsfilosofie. Nou, hopelijk hebben we haar op deze manier eer kunnen aandoen in de kanon, en ook gelijk even het hele Britse empirisme meegepakt. Dankjewel Victor voor een zeer helder verhaal daarover.
Graag gedaan.
En dankjewel Judith ook. En natuurlijk jij heel hartelijk dank voor het luisteren. En deel deze aflevering vooral met wie dat moet horen. En heel graag tot een volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que...